Hartelijk welkom bij de Technoloog nummer...
317, Herbert.
Ja, welkom Ben van den Burg.
Het is kerst. Het is feest.
Ja.
Het is nieuwjaar.
We moeten eigenlijk in gezang uitbarsten.
Ja.
En welkom Daniel Mol.
Hallo.
Leuk.
Onze mooi dag. Leuk.
Super.
Doet mee vandaag, maar de lopen van onze geweren zijn gericht op Ben van den Burg. Ja. Onze pijlen zijn...
Ja, de ja, druk is hoog.
Jij gaat vertellen over jouw technologiejaar.
Ja.
Maar voordat we dat gaan doen, eerst maar even onze plichtmatigheden.
Klopt. Dat ga ik voorlezen. Maar dan moet ik natuurlijk weer jouw mail die jij me net stuurde. De tweede moet ik doen, hè?
Ja.
Hoogswet. Zit je nu te luisteren en denk je, mijn mobiliteit kan wel wat handige technologie gebruiken? Check dan even de MKB brandstof. Ze bieden een voordelige laadpaalabonnement zonder grote investering. Toch eigen laadpaal in huis of op kantoor, inclusief installatie, een data-abonnement, 24/7 storingsdienst, oneindige garantie en maandelijks opzegbaar. En dat is vanaf €35 per maand. Net zo handig als de tank- en laadpas van MKB Brandstof. Die werkt in heel Europa en waarmee je ook kan parkeren. Al je kosten 100% fiscusproof op één verzamelfactuur. Super makkelijk. Punt.
Hartstikke goed.
Ja.
Ja,
mag ik het hebben over mijn laadpaal thuis? Even tussendoor.
Ja, natuurlijk. Ik heb je laadpaal thuis?
Die heb ik nu bijna 10 jaar. Dus ik ben denk een van de eerste die een laadpaal hadden sowieso in Nederland.
Ja.
Maar dat is nu best wel... Hij gaat niet meer op slot. Dus dan heb ik een speciale manier om een snoer zo te doen dat hij wel op slot gaat. Wat een gedoe is dat.
Dan moet je echt een beetje rammelen.
Ja, dan moet hij dan gaat hij op rood. Oh, wat, en vooral is het
en
mooi.
Klappen tegenaan geven.
Klappen maar ik heb gelukkig nu sinds kort bij mij om de hoek. Heb je ook een laadpaal. Want ik ga altijd op 7. Hè? Dus ik kom soms thuis en dan kan ik nog 1 kilometer rijden. En in mijn auto heeft dus een bereik, echt waar, van meer dan 600 kilometer. Het is niet normaal hoe die accu... Ik laad soms 104 kilowattuur per laadbeurt. Dus die is helemaal leeg. Dus ik denk dat er 105 in zit. Is die helemaal leeg en dan vind ik altijd leuk om een beetje spannend... En dan nog 1. Dus dan, dan kan ik dus nauwelijks nog naar om de hoek rijden. Om hem dus wel op te laden als mijn laadpaal weer stuk is. Fantastisch.
Om de hoek is dat een openbare laadpaal?
Dat is een openbare, ja.
Ben je wel eens gestrand?
Nee. Maar
dat wil je ook niet, hoor.
Nee, maar wat ik dan doe is... Nee, dat wil je ook niet. Want dan moet je auto ophalen. Nee, maar ik zit er echt te kijken van... Dus de gemiddelde bereik nog. Het actuele bereik nog kan je instellen. En dan kijk je van zoveel kilometer moet ik nog naar huis. Nu moet ik 80 rijden. Nu moet ik achter een vrachtauto rijden. En ja, dus...
gaat hij dan ook uiteindelijk
het vermogen neemt helemaal wat af.
Ja, en de software uitschakelen of zo? Of...
Nou ja, dan doe je natuurlijk de verwarming uit.
Verwarming uit.
Maar het is ook leuk. Weet je, dan weet je, ik red het wel. En dan ga ik even plank gas geven. En dan geeft hij helemaal geen vermogen meer. Dus alle vermogen is dan ook weg. Ja, dat is... Vind ik mooi. Dat deed ik vroeger ook altijd met... het is leuk. Toen was ik met de familie naar Keulen gegaan. En dan deed ik dat weer. Hè, echt op 1 of 2 kilometer aankomen. En de familie... Waarom rij je in plaats van nu 160... de Duitse autobaan. Maar we rijden nu ineens 90. Ja, en ik maar niet zeggen dat bijna leeg was.
Oh, en zin in.
Familie weer boos. Mooi. Dus deed ik ook altijd met benzine. Vroeger. En ik ben 1 keer gestrand op een snelweg. Dat was namelijk zo. We hadden een wereldbekerwedstrijd. Daar mag wel even toch even...
Tuurlijk, ja, schaatsen.
Ja, het is mijn uitzending. Ze mocht even vertellen.
Ja hoor, je bent erbij.
Ik zal het snel doen. We hadden een wereldbekerwedstrijd mountainbike in Italië. Dan mocht je toen nog gewoon vrij inschrijven. Mocht je gewoon vrij meedoen. En we reden terug. En we hadden een auto. Dus ik vraag aan de trainer. Dus ik had getankt. En ik vraag aan de trainer. We reden op de snelweg. Moeten we hier tanken of bij de volgende? Hij zit half te slapen. Bij de volgende. En 5 kilometer voor het tankstation. Auto stil. Shit. Dus ik zag toen dat ik de dop had ik op het dak van de auto gelegd. En daarom was die tank zo snel leeg. Dus ik mountainbike uit de auto, over de snelweg, vluchtstrook. Ik met een 1,5 liter fles. Ik diesel halen. Ja, dat was toen nog diesel. Ja, dat mag niet meer.
Maar als je auto echt leeg rijdt met diesel, dan heb je echt een probleem.
Ja, dus, nou, hij ging schokken, moesten we stoppen. Dus, over de snelweg, allemaal mensen middelvingers. Allemaal mensen die je af wilden snijden. Nou, dus ik uiteindelijk bij de tankstation diesel gehaald. Mensen helemaal, wat is dat voor stomme Nederlander? Dus ik die auto weer volgegooid. Ik bij de tankstation en weer die stomme Nederlanders volgegooid. rij ik weg. Kijk ik in mijn spiegel, heb ik mijn tas heb ik op het terrein van het tankstation laten staan. En die mensen hadden echt van, wat zijn dit voor gasten? Totaal niet technologie. Laten we beginnen. Sorry voor dit verhaal tussendoor.
Oké.
Dit knippen er gewoon uit.
Dit laten we erin. Dit blijft erin.
Vooraf aan deze opname hebben wij wat informatie uitgewisseld. En hier lees ik vooruit de eerste regels van jouw documentje. Waar ik het niet over wil hebben en waarom niet.
Ja.
Dat is namelijk Web3, Metaverse en NFT's.
NFT's wel.
Ja, nee, NFT's wel. Met een knipoog, was een grapje.
Okay.
Ah, ik ben zwaar teleurgesteld.
Want we moeten dus wel even hebben waarom jij het er niet over wil hebben.
Ja, ik ben gewoon zwaar teleurgesteld. Wij zaten hier vorig jaar in een metaverse. En ik geloof alles.
Dat is het probleem met jou.
Ja, precies. Ik wil naïef zijn. Ik wil denken, oh mooi, we krijgen een metaverse. Maar dat is natuurlijk één groot debacle gebleven. En gebleken. Wat ik het meest interessante aan dit jaar, als ik naar het jaar terugkijk, vond ik echt interessant dat Mark Zuckerberg vol voor de metaverse gaat. Dat hij, Daniel, misschien weet jij de cijfers beter uit je hoofd, maar hij stopte 100 miljard in voor de komende 7 jaar. Afgelopen jaar, de capex was al door de metaverse, was meer dan 10 miljard, 15 miljard. De beurswaarde is nu nog maar iets van 280 miljard, is gehalveerd.
Zijn
eigen vermogen is met 100 miljard minder geworden. En
John Carmack is opgestapt. Dat was een beetje de VR, het hoofd van de VR-afdeling daar.
Herbert, jij stuurde trouwens een mooie analyse over Meta. Dat heb ik nog niet gelezen. Kun je even heel kort, want ik heb het nog niet gelezen.
Nou ja, dat gaat dus inderdaad over de totale teleurgang daarvan.
Ja.
En allerlei achtergronden daarvan. Dat zo iemand als Zuckerberg eigenlijk geen tegenspraak krijgt en zo.
Nee, maar goed, aan de andere kant. Kijk, heb je natuurlijk geïnvesteerd in, als je je pensioengeld in Meta hebt gestopt, dan is dat heel vervelend.
Ja.
Aan de andere kant is het natuurlijk fantastisch dat iemand, weet je, 36 jaar, is toch al de rijkste. Weet je, dat iemand dat gokt en dat iemand dat doet en dat iemand daar vol voor gaat. Ja, ik kan dat ook heel erg waarderen. Ik vind dat ook iets hebben, tuurlijk. En dan moet je zelf maar zo slim zijn om te denken van, ik investeer niet in Meta. Want advertentiemodel, privacy, het volgen van mensen, dat is eindig. Ja. Ze moeten iets nieuws, dat gaat niet lukken. Ja, had je al lang je geld eruit gehad,
als je een beetje nadenkt. Het centrale aspect van dat stuk over de teleurgang van Meta, dat Meta zich niet heeft beziggehouden met het bedienen van het publiek, het bedienen van de gebruikers. Maar dat ze bezig zijn geweest met voornamelijk het bedienen van zichzelf. En voor dat doel het manipuleren van gebruikers.
Ja.
En dat vroeg of laat dat spaak moest lopen. Omdat de gebruikers dat door gaan krijgen. Misschien nog niet eens zozeer. Maar dat hun gebruikerservaring daardoor terugloopt. In dat stuk staan allerlei voorbeelden van features die Facebook gewoon heeft opgeheven. Die wel heel handig waren voor gebruikers. En andere dingen die waar ze toe gedwongen zijn. Hè? Bijvoorbeeld als je geen zin hebt om Messenger te gebruiken. Ja, tough luck.
Ja, maar
het zit er gewoon bij, jongens.
Maar dat is dan weer gek, hè? Want dan zou je zeggen van, nu zeg ik wat stoer. Hij gaat gewoon vol op een nieuw platform, Metaverse. Daar moet hij zijn leading in worden. Zit er dan niet mee dat alle waarde verdampt? Maar als je dat zou hij ook Facebook wel goed hebben kunnen maken.
Daar ben ik het niet met jou eens. Want ik vind het ook mooi als iemand uit overtuiging ergens vol voor gaat. Mm-hmm. En dan denkt van oké, dan verbrand ik mijn hele vermogen. Maar er zijn natuurlijk zat ondernemers die een stuk minder rijk zijn die dat ook doen. En volgens mij is dit geval anders. Want hij stelt zijn bedrijf, hij stelt wel zijn bedrijf in de waagschaal. Maar het is, het is niet uit een overtuiging. Het is meer, tenminste in mijn interpretatie, een soort wanhoopsactie.
Ja, maar
ik geloof
dat
niet
hij echt overtuigd is van dat.
Ja, denk je dat?
Van dat concept, hoor. Maar dat kan toch niet anders?
Het is meer een, ik vergelijk het meer, het is een heel bizarre vergelijking, dat realiseer ik me, hoor. Maar het is meer een soort Poetin-actie. Iemand die zich geleidelijk aan in een hoek heeft geverfd. Bijvoorbeeld door de aanschaf van Oculus Rift. Allemaal van die dingen die vroeg of laat hun rendement moeten gaan opleveren. En die elke keer, elke stap weer gedwongen is om de inzet verder te verhogen.
Nou, ik, Ja, kijk, die 2 miljard had hij zo af kunnen schrijven. Heeft toch 2 miljard gekost?
Ja, zoiets.
Ja, dat is niks. 1,8 is niet zoveel. Maar ik vond,
dat is een van de...
Volgens mij was dat Ben Thompson, Ben, die analyse maakte van dat het eigenlijk... dat het inderdaad niet zo goed meer gaat met Meta, maar dat het uiteindelijk toch wel waarschijnlijk het leading advertentieplatform blijft op het internet. En dat dat eigenlijk gewoon nog wel een valide businessmodel is. Misschien wat kleiner dan dat ze nu zijn,
ja.
Maar...
Ook dat al, zij Ben Thompson,
ja. Nou, dat op zich is daar natuurlijk wel eens voor te zeggen.
Omdat ze het beste targeten.
En, precies, en ze zijn er gewoon het beste in. En er is ook gewoon niet zo heel veel concurrentie die dat heel goed kan.
Nee.
Snap of zo. Ja, nee, ook niet. Nee.
Ja, ja, nee.
Dus maar ik wil nog wel even over. Ik heb dit jaar kwam de Quest Pro uit.
Ja.
Die heb ik getest en ik was onder de indruk. En die zeg weer positieve Ben, daar heb je hem weer.
Ik was onder de indruk van de vorige versie.
Ja, dat van de Quest 2 ook.
Ja, ja, ja.
Ja, en ik, waarom? Omdat ik stond dan in een ruimte waarbij ik een stad kon maken. Dus ik ben zeg maar planoloog en ik kan een stad maken. En dan kon ik makkelijk die huizen kon ik oppakken, verzetten. De maten kon ik veranderen. Maar dus heel erg van, weet je, workspaces, dat mensen gaan werken. Nou, weet je, wij hebben bij Triple ook onze kantoor in een virtuality gemaakt. Gebruiken we nooit, allemaal onzin. Je gaat niet vergaderen. Weet je, en Teams krijgen een plugin waarbij je misschien ooit, weet je, dat je in virtuality gaat vergaderen. Allemaal gedoe.
Ja.
Waar ik wat je nu al ziet met virtual reality in trainingen, in security. Weet je dat je. Wij hebben een paar jaar geleden zelfs al die uitzending over virtual reality gemaakt. Vond ik echt een topfilm. Heb ik nooit vergeten. Over dat Walmart 17.000 Quest 2'tjes had gekocht. En waarbij ze dus mensen trainen om de schappen met groenten goed te vullen. Op een goede manier. Nou, ik vind dat een hele praktische oplossing. En daarin. Denk ik van, nou ja, daar zit een business. Ik denk niet een $1 trillion business. Weet je, dat is een niche. Dus ik zie dat zitten. Alleen wat het probleem is, bij Walmart is dat dus gelukt. Maar ik zie, weet je, het is heel erg lastig om de gewoontes van een mens te veranderen. Ik zie niet dat een designer die nu een planoloog, die nu een stad maakt, dat die nu met een Quest Pro gaat designen. Want hoe, dat weet jij misschien wel, Herbert. Hoe lang heeft het geduurd dat een tekenaar van een huis met zo'n mooi tekenbord en dat hij ging tekenen? Toen kwam natuurlijk CAD, daar heb ik nog zelfs op de HTS nog mee moeten tekenen. Hoe lang duurde die overgang? Volgens mij niet zo lang, maar dat was...
En dat zou ik niet meer kunnen reconstrueren uit mijn hoofd, hoor. Of hoeveel jaar dat geweest is, maar...
CAD kan meten, geloof ik, toen.
Ja. Ja, weet je, de voordelen daarvan waren vrij duidelijk.
Juist, dat is ook een verschil, gewoon, hè? En nu zijn ze
net
klein.
Als met tekst verwerken. Je kon gewoon iets in CLAD maken en daarna editen, weet je wel. En je kon opslaan en backuppen. En dat voordelen bood boven geklooi met papier, dat was vrij snel duidelijk.
Ja. Nou ja, goed. Dus
dat is in dit geval niet. En wat jij schetst is al een beetje wat we kennen van de Google Glass.
Ja.
Het wordt neergezet als een voorziening waar iedereen juichend zich op gaat storten. En dat valt verschrikkelijk tegen, omdat het gewoon niet zo vreselijk handig en leuk is.
Voor de use case die ze zeggen, het gaat dus op een andere manier worden gebruikt.
Het gaat anders worden gebruikt. Het gaat van een wat ze dachten en hoopten. Van een massa-ding wordt het een B2B-ding.
Ja, maar dat is niet erg. Dat kan een hele goede business zijn.
Alleen een niche.
Maar dan een niche.
Alleen het gaat geen 100 miljard investering rechtvaardigen.
Nee, precies. Dus dat wordt het probleem. Conclusie. Oh ja, Web3 wil ik even, of ik daar gelijk in heb. Want daar hebben jullie meer verstand van. Dus je hebt zeg maar het internet. En Web3 wordt zeg maar... Als je, dat is een bij, dus dat wordt niet een laag over het internet dat alles decentraal is, maar bij bepaalde toepassingen gebruik je Web3 toepassingen. Klopt dat? Voor bepaalde use cases?
Ja, ik kan niet zeggen dat ik daar een vreselijk helder idee van heb, hoor, want het is iets wat...
Jullie maken de CryptoCast met z'n tweeën, jongen.
Ja. Het is ook heel abstract nog.
Ja, net precies. Dat is ook iets, het bestaat hoofdzakelijk uit verwachtingen.
Nou, zie je
maar
dat
inderdaad, in theorie is dat het wel, ja.
Oh nee, ik vind dat jullie niet erg spraakzaam zijn.
Nee, maar ik word hier ook niet blij van. Tenminste, ik wil het heel graag zien gebeuren.
Ja.
Maar ja.
Maar ik heb wel nog even heel kort over NFT's. Ik ging altijd naar Data. Jullie kennen wel Data.ai, volgens mij is het. En een andere site. En moest ik altijd zo lachen dat iedereen zat nog in die hype. En je zag gewoon de daily. Je kan natuurlijk bijhouden hoeveel er wordt gehandeld.
Ja.
Ik vind het altijd heel leuk om die grafiekjes bij te houden. Dat iedereen dan nog probeert iets ervan te maken. En die hele handel klapte al vrij vroeg dit jaar in elkaar.
Ja
jullie vonden het niet grappig, ik wel.
Helemaal voorbij.
Trump is er zelfs mee begonnen, ja. Dus helemaal
voorbij.
groot succes trouwens.
Nou,
dat
is dan
wel,
verdubbeld,
dat is dan wel weer
Trump. Ja, maar
tragisch.
Dat is toch de ziekte? Dat is toch raar?
Dat de hele NFT-markt in elkaar sodemietert en dat Trump er dan succes mee heeft.
Ja, succes keer twee was het. Nou ja, rendement keer twee.
Leuk voor. Niet alleen keer twee, maar de hele voorraad verkocht. Ja. Als het keer één gaat, dan is het nog een succes. Want heeft
ja,
de
maar Herbert,
verkocht.
Die man is ook in staat om zijn eigen NFT's op te kopen.
Ja. Dat zou nog kunnen. Ja, dat zou kunnen. Okay. Maar wat Web3 betreft, een van de beloftes is dat iedereen dan met zijn eigen gemaakte content geld kan verdienen.
Ja.
Ja, die belofte hebben we ook al zo vaak gehad.
Mm-hmm.
Weet je, die hadden we in de jaren 90 volgens mij al. En het eind van het liedje, iedereen kon boeken maken en boeken publiceren. Iedereen kon muziek maken en zijn eigen muziek uitgeven. Iedereen kon video's maken en zijn eigen. En het,
allemaal gelukt.
Nou ja, gelukt. Behalve dat bijna niemand daar geld mee verdient.
Nee.
Want je hebt de long tail en bijna iedereen belandt in de long tail, waar die dus helemaal geen geld verdient.
Ja.
En verder is het ook nog eens een keertje zo dat wil een aantal mensen succes hebben die hun tijd steken in het maken van content, dan moet er een hele grote massa zijn die zijn tijd steekt in het consumeren van die content en dus niet bezig is met het maken van content. Dus kan niet iedereen. Hè, er zijn makers en er zijn consumenten. En nu is iedereen
een maker.
Zijn,
ja, maar ja, iedereen denkt nu een maker te zijn natuurlijk.
Ja, dat,
en iedereen
dat,
is ook een maker.
De zoveelste keer komen ze dan zichzelf weer tegen.
Ja. Oké, nou waar ik het over wil hebben.
Smartwatch.
Ja, nee, dit is. Dit is, nou, ik heb.
Je hebt een nieuwe aan je pols.
Ja.
Ja.
Toch, ben, kom maar.
Ah, dit is
laat
echt,
zien.
Dit
oude bergbeklimmer van me?
Nee, oké. Nou, wat ik onwijs boeiend vind. Kijk, je hebt de hele tijd een nieuwe Apple. We hadden het over de Metaverse. Volgens Mark Zuckerberg moet natuurlijk het nieuwe Apple, de standaard moet de Metaverse, dat moet virtual reality zijn.
Ja, maar dat hebben we net afgeschoten.
Een andere is, weet je, na zijn internet, mobiel, en wat is dan het volgende? Er wordt al jaren wordt er over gediscussieerd, wat wordt het volgende? Dat is nu natuurlijk kunstmatige intelligentie. Zeggen ze. Dus nu weet je, ik las een aardige tweet. Mark Andrews zei natuurlijk altijd, software is eating the world. En nu zag ik de tweet, AI is eating the world. Vond ik een mooie. Oké. Dus, ik heb nu een simkaart in mijn Ultra, heet die toch?
Apple Watch Ultra.
Ja, Apple Watch Ultra, dat ik die naam niet ken, echt slecht. En dan laat ik dus expres mijn telefoon thuis. Want, alles op voice. Dus ik heb mijn AirPods in. Ik heb mijn Ultra. Ik kan dus bellen, messenger enzovoorts. En dan test ik dus, is het mogelijk om zonder telefoon, alleen maar met voice, dus voice assistant, nou ja, mijn dag door te komen.
Ja,
ja, maar dat is mooi, want de
theorie.
Nee.
Okay. Dan is
want de theorie is dus dat we straks geen scherm meer hebben. Iedereen heeft dat toestel. Dat toestel is de $1 billion enzovoorts. Ja, hartstikke mooi. Maar goed, wat is het volgende? Ja, en wat ik interessant, ja, de schermpje is natuurlijk klein, dus je doet alles met voice. Maar ja, Siri is gewoon niet goed genoeg. Dus wat gewoon, ik ken dat mensen weten dat ik hem dan heb. Ik heb nu ook een WhatsApp-kloon erop gezet, maar Signal heeft dat weer niet. En 70% van mijn verkeer is toch Signal. Ja, en Signal op mijn smartwatch kan weer niet. Maar wat ik onwijs gaaf vind, of die, ja, hoe ver kom je dan zonder beelden? En hoe leuk is de wereld dan?
Kun je
nog
al duidelijk zeggen hoe ver je komt? Want je zegt eigenlijk al 100% lukt niet. Hoeveel procent lukt wel? Welke dingen lukken niet? Welke dingen lukken wel?
Nou, wat ik altijd mis, want ik ben natuurlijk nieuwsverslaafd, dus ik ben de hele dag nieuws aan het lezen. Dus ik een beetje dat mis je dan.
Moet dat niet in audio in je oren?
Ja, wel, dan heb je gewoon zeg maar je podcast, maar niet even. Ja. Weet je, ik ben nog steeds een 101 man. Ja, ja, dan heb ik ik mis 101. Ja, heel flauw.
En wordt het niet voorgelezen dan? Dat kan toch ook wel?
Ja, dan moet ik het waarschijnlijk weer opzoeken dat het niet. Maar dat vind ik dan net niet. Dus ik mis het lezen heel erg.
Ja.
E-mails gaan trouwens, die kan ik lezen, maar moeilijk beantwoorden. Die ga je niet met voice beantwoorden.
Je leest van het scherm?
Ja, maar dat doe ik nu al. Weet je, ik vind het heel fijn om.
Ja, dat deed je al.
Ja, dat ik mijn e-mails even kan deleten en even kan kijken. Dus dat vind ik oké, maar je kan niet antwoorden. Eigenlijk ben je meer, je consumeert. Het is moeilijk iets toe te voegen, omdat Siri niet goed is. Ja.
Maar ik dacht dat het antwoorden eigenlijk al lukte door in te spreken en dat dan in tekst.
Ja, dat doe je ook.
Een mailtje. Dus je doet... Je zegt dat het niet kan.
Nee, ja, het kan wel, maar het is slecht.
Oké.
Okay. Ja. Dat is toch ook een kwestie van tijd, Ben? Dat is toch ook een stukje AI?
Ja, maar weet je wel, wij wachten hier best wel lang op.
Ja.
Toch? En ja. Ik weet, we hebben nu met ChatGPT gaat het hartstikke goed. En
ja, Apple is daar in ieder geval niet mee bezig, nee.
Maar en vooral, ik denk ook Apple, want ik heb die... maar die test ik niet voldoende. Ik heb ook een Android-toestel thuis, waardoor ik even mooi Google kan testen. En ik heb natuurlijk die Google Home die ik niet aanzet. Want ik denk, ja, dan zit Google... Ik weet het niet precies, maar dat voelt toch niet lekker. Terwijl dat natuurlijk ouderwets is, want mijn dochter doet alles met de Google Home. Echt alles. Dus dat kan wel, maar goed. Ja. En Apple zit daar natuurlijk gewoon minder in. En dat kan misschien privacy, data, hoe verwerken ze het? Het is gewoon niet zo goed.
Test je de brain interface al?
Ja, ik even van alle... Wat ik het meest fascinerende vind, als ik nu van toekomst en... Dat vind ik brain interfaces. En dat heeft te maken met... Kijk, ik maak altijd de vergelijking dat wij... Weet je, je maakt het steeds makkelijker met technologie. Tussen aanhalingstekens zeg ik het. Want we zitten nu wel in een fase dat ik bij mezelf ook merk... dat ik het zelfs moeilijker af en toe wil hebben. Ik vind die weerstand soms wel lekker. Want dan, weet je, het gaat allemaal te makkelijk. Dus een dag zonder toestel is goed voor je. Weet je, want dan ga je weer anders denken.
Mag ik daar een voorbeeld van geven? Want ik heb in het verleden, een voorbeeld uit de crypto-wereld... heb ik met allerlei wallets zitten kloten. En onder andere was daar dan de wallet Exodus bij. Onder andere van de week moest ik een aantal mensen helpen aan een wallet. En ik heb even gekeken, Exodus bestaat nog steeds. Wordt ook aangeraden voor leken, dus dat vond ik een goede keus. En ik heb dus bij mijn eigen echtgenote heb ik de wallet Exodus geïnstalleerd. En ik vond het toch een klote ding. En waarom? Ja, omdat volgens mij de reden die ik tenminste meteen nu zou geven... na dat gezien te hebben... veel te gelikt en veel te veel geprobeerd... om dat voor gewone mensen makkelijk en vooral ook leuk en mooi te maken. Ja. Terwijl vroeger was dat ding van hout en ijzer... En wat je moest weten, dat stond in tekst en zonder al te veel tierenlantijnen eromheen. En dat vind ik makkelijk.
Ja.
En van al die dingen die bedoeld zijn om het gewone mensen makkelijk te maken, die maken het voor mij moeilijk.
Ja.
Dus dat leidt allemaal maar af.
Nou ja, weet je, natuurlijk in de digitale wereld natuurlijk alles met dat de user flow zo frictieloos mogelijk moet zijn. En daarin wordt alles geoptimaliseerd en 1000 keer getest, dat het nog makkelijker is. Maar naar mijn idee zou ook voor security dat je nadenkt waar je op klikt. Dat je nadenkt wat er gebeurt. Soms is extra paden, extra wegen, een beetje frictie erbij. Kan helemaal geen kwaad.
Hey, als jij die brain interface krijgt, ja, ben je dan niet bang dat Mark Zuckerberg met zijn joystick een beetje in jouw brein gaat
zitten? Elon Musk.
Ja, want die is met Neuralink daarmee bezig.
Ja.
Nou, ik sta er onwijs dubbel in. Kijk, aan de ene kant leef je 85 jaar, denk ik van... Kom maar op met dat ding. Weet je wel, ja, wat kan je verliezen? Het is toch gaaf dat je daarmee experimenteert. Ik zie best wel dat het een inbreuk is in het mensenleven. Maar ik vind het mooi omdat je de gedachte, dat vind ik de allermooiste gedachte. Dat wij nu, kijk, ik probeer nu woorden te verzinnen, me duidelijk te maken. En jij interpreteert het anders dan Daniel. En ik vind mooi als wij direct verbonden zijn met elkaar, dat het in één keer vloeit.
Niks meer hoeft te zeggen.
In principe zijn wij verbonden met onze hersenen. En dan kan ik in jouw hersenen kijken.
Maar ik dacht dat we net hadden geconcludeerd dat frictie nou juist zo leuk was.
Nou, ja, nee, maar dus dat is qua theorie mooi. Dat, weet je, dat zou kunnen. En het kan niet, hè. Dit is echt science fiction. Maar toen wij met Pieter Hoefsema spraken... die zeiden van dat je denkt aan... Socrates hadden we geloof ik als voorbeeld. Dat kan in 50, 60 jaar, kan dat. Je denkt eraan en hij... popt op, de Wikipedia-pagina popt op, wat ik ongelooflijk vond. Ja, ik vind dat een mooie fantasie. Maar dat het goed is voor de mensheid in zo'n... Ja, nee, niet, maar het is wel leuk om over na te denken.
Ja, ik probeer me voor, nu je dit zo vertelt... probeer ik me voor te stel dat wij verbonden zouden zijn op een of andere manier. Hè. Misschien is iedereen wel met iedereen verbonden... en kun je dan kiezen om met een verbinding te selecteren. Hoe ervaar je dan een conversatie?
Ja.
Ervaar je die in audio? Ervaar je die in... Hè, als die gewoon, ik zal maar zeggen, binnendoor gaat...
Nog steeds woorden of beelden?
Precies, of gedachten. hè, heel abstract.
Dacht.
Ja, en ik heb geen idee.
Ik denk toch ook dat dat, nou ja, heel, misschien nog een groter deel dan wat je daadwerkelijk zegt, is hoe je het interpreteert en hoe iemand erbij kijkt en ja. hoe iemand, dat is toch helemaal van hoe je ja. zelf denkt. Ja, ja, dat is interessant.
Nee, maar goed, dit is echt, dit gaat nooit gebeuren natuurlijk. Maar
dat weet je allemaal niet.
Nee, dat weet je niet. Maar dat het steeds, we hadden ook nooit verwacht dat we de hele wereld in onze broekzak zouden hebben.
Juist.
Dus.
Nee.
Maar zou je, Ben, stel je voor, morgen krijg jij een aanbod van Pieter Roels. Maar hey, we hebben een testpersoon nodig. Het is veilig. Je gaat niet dood door. Ja,
moet alleen wil je een stopcontact in je schedel.
Wil je het?
Jassen.
Ja, maar dan heeft het heel erg met je familiaire omstandigheden te maken. Met je directe omgeving. En dan
ja, maar het is, laten we even wegnemen dat het gevaarlijk voor je is. Of...
Oh ja, dan doe ik het. Als jij zegt, het is
zeg maar,
veilig.
Het is even in deze situatie is het 100% veilig voor je gezondheid.
Nee, dan moet je het doen. Dat zou ik ook iedereen aanraden om dat te doen. En ik vind, bijna moet er een wet komen in Nederland. Dat het verplicht. Nee. Ja,
we doen het in drinkwater.
Zie je, al die mensen gewoon die stekken al bij je hoofd. Mooi. Oké.
En dan krijgen we kunstmatige intelligentie. Ja. Dat is een onderwerp waar jij langs wilde vliegen.
Ja.
Dit is toch gewoon het hoogtepunt van het jaar?
Wat?
Dit?
ChatGPT.
Kunstmatige intelligentie. Dus ja? de waar we het met Max Welling over gehad hebben. Waar we het
niet normaal.
Met, gewoon ChatGPT hebben niet eens een aflevering over gemaakt. Nee. Maar dat had zomaar gekund.
Dat was wel.
Alle plaatjes, generatoren, de Midjourneys en de Dallies van deze wereld.
Wat we natuurlijk wel hebben.
Met Laurens Verhagen, zeker.
Ik vond met Max Welling over dat hij zei van het maken van nieuwe materialen, van moleculen, dat moet je zien als het maken van een nieuw plaatje. Ah, dat vond ik het meest fascinerende. Dat je op zo'n manier nieuwe materialen maakt.
Ja.
Ik vind dat die hele ontwikkeling is prettig. En maar het mooie is, Daniel is de promptkoning in ons midden.
Ja.
Ja, Daniel, hoe maak je een goede prompt?
Nou, dat is heel veel oefenen en ik heb...
Je hebt toch wel een draai? Je weet wel hoe...
Ja, dat begint te komen. En vooral voor Midjourney ben ik nu weer aan het oefenen, want het...
Hoe je het niet weet, dat is dus een opdracht in tekst voor die kunstmatige intelligentie op basis daarvan...
Ja, het commando dat je maakt. Het commando dat je de kunstmatige intelligentie geeft, inderdaad.
Ja, en variëren.
Ja, ik heb nu weer een hele bak nieuwe wormen opengetrokken. Want het is, je kan ook met stylize en chaos toepassen. En dat is dan een getal van 0 tot 1000. Dus dat kan je dan ook meenemen. En je kan
wat doet dat dan?
Bijvoorbeeld chaos geef je de variatie aan van hoe afwijkend de plaatjes moeten zijn. Dus je kan nu ook een plaatje alvast uploaden als voorbeeld. En dat in de prompt meenemen. En dan bijvoorbeeld chaos 100 schrijven. En dan... gaat hij zeg maar van 0 tot 1000 gaat hij variëren in het plaatje wat je hebt meegegeven. Dus het, ja. Nou goed, het is zo eindeloos.
Ja,
fascinerend vind ik dit.
En ja.
Ja, en ja. Ja.
Ik vind het mooiste van dat je inderdaad die verrassingen. Dus ja. Dat je wat je niet verwacht, weet je wat mensen niet, weet je, we zeggen altijd van ze, denken jullie nu wel dat een AI creatief is en andere dingen kan maken? Ja, toch? Want ze maken toch verrassende
dat is,
creatieve dingen.
Zonder twijfel het geval.
Ja.
Ja, ik sprak Tijmen Blankenvoort hierover en die zei van, heel lang dachten we van een AI kan geen grapjes maken en een AI kan niet creatief zijn en niet zoals wij denken, min of meer, maar dat... eigenlijk zijn we er, en dat is misschien dan het afgelopen jaar is dat kwartje gevallen, ook bij hem, en hij is... ik veel directeur deep learning bij Qualcomm of zo. Nou, in ieder geval, die heeft er verstand van. Dat heel veel van die dingen, ook grapjes, ook creativiteit, min of meer, al toch al in een patroon te vatten is.
Ja.
En dat is toch wel, ja.
En wat is dan niet te vatten? Dat is hypotheses maken.
Liefde.
En liefde niet natuurlijk. Maar ook, of kan je wel een hypothese
vatten? Ik denk dat dat wel gaat lukken. Ben.
Ja?
Ja? Ja.
Ja, en... misschien ook het verleggen van grenzen. Want het gaat over grapjes, hè, hoor ik net.
Ja.
Moet ik denken aan cartoons. En nou, als je bijvoorbeeld... ik weet niet of jullie daarvan houden... maar de cartoons van Gumba in de Volkskrant...
Kijk,
zijn volstrekt absurd.
Ja.
En niet iedereen vindt ze grappig. Ik vaak wel. En als jij een AI probeert te leren wat humor is... en je laat hem dan tegenwoordig... er zijn echt wel stukken software die moppen kunnen tappen, bijvoorbeeld. Hè. Zijn meestal woordspelingen.
Ja.
Vinden we dan gauw een beetje grappig. Maar een AI die dan ook nog eens een keertje... met zijn eigen soort humor komt waar wij dan eerst aan moeten wennen en dan later gaan denken van ja, eigenlijk is het ook inderdaad best wel grappig. En zoals Dilbert bijvoorbeeld, door sommige mensen eerst helemaal niet leuk werd gevonden, maar het is een soort humor waar je aan moet wennen. En,
ja.
Zo worden grenzen.
Ja, ik denk dat je dat echt onderschat, Herbert. Maar ik denk echt dat binnen een paar jaar kan je alle genres humor kan dat ding uitpoepen.
Nou, mogelijk wel. En dat is wat we denk ik moeten leren. Want met ChatGPT en zo en GPT-3 zijn natuurlijk al grenzen doorbroken waarvan we helemaal niet dachten dat ze doorbroken zouden worden. Hè, want nog maar zo kort geleden zeiden we tegen elkaar, ja, natuurlijk kan software wel artikeltjes schrijven, maar dat blijft dan bij een beetje opleuken van de voetbaluitslagen, een beetje opleuken van de beurskoersen, dat genre. En het is zo belachelijk veel verder intussen. En er is echt nog wel meer aan de hand en er is echt nog wel wat aan te doen. En wat, ik weet niet meer waar het was, maar ik heb me al laten uitleggen dat, misschien was het hier wel in de technoloog, dat scholieren nu niet meer opstellen moeten gaan schrijven, maar dat ze een opstel moeten laten schrijven door de AI en vervolgens de taak hebben om dat te redigeren. Nou, dat is zinvol. Maar ja, hoe lang blijft dat nog zinvol? Hè, hoe kort zal het duren, waarschijnlijk dat korter dan één middelbare schoolcarrière, dat de AI dat ook doet?
Ja.
En wat dan?
Nou ja, inderdaad redigeren, controleren of alles klopt, maar straks klopt het inderdaad 100%.
Ja. Weer te redigeren, wat dan?
Ja, originele woorden of anders, nog anders dan je uit een chat de GPT haalt. Waarschijnlijk is dat dan het verhaal.
En Ben, maak jij geen zorgen over de rekenkracht die hiervoor nodig is? Want iedereen, ik heb ook de afgelopen paar weken heel veel stukken gelezen van, oh ja, dit gaat ook Google Search veranderen. Dat denk ik dus niet, want of in ieder geval voorlopig nog niet, want het kost gewoon best wel veel rekenkracht.
Het zit GPT 3 miljoen per dag, las ik op Twitter.
Precies, nou ja, het kost in ieder geval rekenkracht om zo'n, nou ja, het is gewoon een model en dat moet rekenen en dat
maak
genereert
ik me totaal
iets.
Geen zorgen.
Nee.
Ik vergelijk dat met YouTube in 2005. Ja. Dat was niet rendabel. En
als er nu niet genoeg rekenkracht is, dan is het er morgen wel.
Ja, is het er morgen wel. En dat houdt natuurlijk ook een keer op, zeggen we dan altijd. Maar tot nu toe is het nog nooit opgehouden. Nee. Dus ja.
Meer datacenters bouwen.
Ja, maar dat is best wel raar. Want normaal gesproken moet dat natuurlijk een keer ophouden. Want ja, die chip wordt steeds kleiner. En dan weet je, nou ja, daar hebben we het ook over gehad. Maar ja, nee, ik maak me er nu geen zorgen om. Maar ik snap, in theorie moet dat natuurlijk wel een keer ophouden. Maar voorlopig zie ik dat nog niet. Inderdaad, meer datacenters bouwen, snellere computers, snellere chips. Dan krijg je geopolitiek enzovoorts. Wat ik ook interessant vind van dat hele AI-gedoe is dat decentralisatie. Dat was een onwijs mooie analyse dat in 2018 zeiden we al, de big tech die gaat gaan heersen in kunstmatige intelligentie. Want ze hebben de meeste data, ze hebben de snelste computers, snelste datacenters. Zij kunnen rekenen. En nu is het gewoon, weet je, als je kijkt naar Stable Diffusion. Weet je, het is decentraal. Mensen implementeren dat in een appie. Dus ze implementeren, Lenza bijvoorbeeld, dat Stable Diffusion in een appie. En daardoor gebruiken ze ook van, het moet nog steeds gerekend worden. En daarom kost het geld. €3,95 heb je weer 20 foto's. En dat wordt allemaal berekend, allemaal netjes AWS. Dus die lag zich helemaal kapot. Azure lag zich helemaal kapot.
Ja.
Maar ik vind het wel mooi dat het decentraal is geworden, wat we niet hadden verwacht. En dan ben ik benieuwd van, weet je, hoeveel toepassingen worden dan decentraal verzonnen? Gaat dat sneller dan een big tech bedrijf zou kunnen verzinnen?
Ja, ik vind het een hoopvolle gedachte, maar ik weet niet. Ik bedoel, kijk, OpenAI is natuurlijk een heel groot deel van, bijvoorbeeld ChatGPT kunnen we nu niet, kan ik niet een eigen instantie van runnen op mijn computer voorlopig. Google is natuurlijk heel druk bezig. Volgens mij investeren zij het meest, als ik het goed heb, in DeepMind en Lambda en weet ik veel wat.
Lambda als het taalmodel, ja.
Ja, goed. Stable Diffusion is dan wel gaaf, maar dat als je dat vergelijkt...
Nee, dat is niet te vergelijken, dat klopt.
Ja. En bijvoorbeeld zo Midjourney, waar ik dus afgelopen weekend mee heb gespeeld. Nou, daar is versie 4 van gelanceerd de afgelopen tijd. Ik heb jullie het plaatje gestuurd van twee oude mannen in een hutje die een podcast over technologie maken als prompt. En dan een beetje goed ingevuld. Ja. Nou ja, versie 3 was leuk en daar konden we om lachen. Maar versie 4 was gewoon echt heel goed. En dat gaat vreselijk snel nu. Ja.
Ja.
Maar één of meer daarvan zijn toch wel open source en kun je toch wel je eigen instance van
Stable Diffusion.
Stable Diffusion is dat.
Ja. Ja. Ja, ja, ja. En die wordt nu veel gebruikt ook door Appies. En dan kunnen.
Ja. En ja. Al zijn volgens mij is Lambda is van dezelfde partij als Stable Diffusion zelf.
Ja, maar Lambda is toch van Google?
Nee, Lambda. Lensa. Sorry.
Ja, Lensa. En Lensa, ja, die app, ja.
Die profielfotootjes app. Ja, 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 ja. Vind ik ook een gimmick overigens, maar.
Ja. Maar zie jij wel dat? Zie jij wel dat het doordat je het zo kan gebruiken, Stable Diffusion, decentraal, dat er daardoor nieuwe toepassingen komen die anders niet zouden ontstaan? Geloof jij daarin? Of
ja, dat wel? Denk ik wel. Dat is ja. Geef het aan de mensen en de mensen gaan er wat mee doen. Dat is natuurlijk ook. ChatGPT is natuurlijk niet open source. Maar ik weet zeker dat die slimme gasten bij OpenAI zelf. Die hadden in een lang zal zijn leven niet kunnen bedenken. Nee. Wat er nu allemaal uit is gekomen al.
Complete nieuwe talen.
Qua ideeën inderdaad. Ja. En dat is natuurlijk bizar. En ze hebben dus laatst ook weer een update moeten uitvoeren. Omdat mensen heel slimme maniertjes vonden. Om dat ding toch allemaal dingen te laten zeggen. Die eigenlijk niet mochten. Weet je wel. Er is zoveel mogelijk met deze technologie. En ja. Ik hoop eigenlijk dat het inderdaad net als Stable Diffusion. Allemaal gewoon uiteindelijk open source wordt. Ja. Mm-hmm. Want daar gaan we. Ja, daar gaan we misschien last van krijgen, maar ik denk dat we daar meer vooruit gaan. Ja, weet je, het internet, nou, zelfs als het internet.
Ja, 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 ja. Alle toepassingen die niemand ooit voorzien.
En er zijn vreselijke dingen op het internet, maar het is natuurlijk overwegend positief.
Ja. We moeten naar autonoom rijden.
Ja.
Hoe gaat het met je Tesla?
Altijd mijn favoriete onderwerp.
Heb je de autopilot nog wel eens aan?
Altijd. Ik rijd niet anders dan autopilot.
Heb jij ervoor betaald eigenlijk?
Ja, en dat was best wel grappig. Want
dat is één affaire op dit moment.
Het is een affaire op dit moment, hè? Ja. Nee, ik had bij die Model S uit 2017 had ik het gelijk betaald. En dan zou ik de hele tijd, weet je, dat komt eraan. Maar ja, het is nooit gekomen en ik had er wel voor betaald. Nu heb ik het trouwens ook weer voor betaald, ja. Ik had het besteld.
En voel je je nou gepakt door Elon Musk?
Wel, nee joh.
Oké. Okay,
ja. Nee, ja, ik vind...
Want er is dus een class, want dat is de affaire, class action lawsuit. Ik weet niet wat ze willen, geld terug waarschijnlijk.
Ja, geld terug.
Ja.
Nee, ja, ik weet je... Ik zie het nog steeds en dan kan je zeggen van ja, dat moet je niet doen. Maar ik zie het echt zo. Ik zie het echt als beta. Ik zie nog echt dat ik gewoon een tester ben. En ja, met open ogen bestel je zo'n auto en betaal je voor zo'n auto. Dat doe je zelf. Dat hoef je helemaal niet te doen.
Maar Elon Musk heeft het voorgesteld alsof het heel binnenkort geen beta-test meer zou zijn.
Nee. Maar goed. Ik weet je, Elon Musk geloof ik ook al niet meer. Op een of andere rare. Die man neem ik ook niet serieus.
Nee, dat is helemaal terecht. Maar als hij zoiets zegt, dan verplicht dat wel.
Ja, nee, ik weet
dan moet
nee,
het niet.
Dit is ook mijn rare gedachte. Dus kijk, normaal gesproken.
Jij kent hem zo goed dat je weet. Ik nee, moet ik hem niet serieus nemen. Maar ja, de normale test.
Nee, dat is waar.
Het is
schandalig. En dan moet, maar het is eigenlijk niet zo interessant. Nee. Vind ik. Nee, ik vind veel interessanter wat die auto kan. Mm-hmm. Eerst één, kijk, iedereen denkt dat ik full self-driving, dat ik denk dat dat kan. Nee, want we hebben de technoloog overgemaakt. En alle grote experts zeggen bij ons, level 5 ja, in de stad gaat 80 jaar. En
de Amsterdamse gracht.
En we hadden het net Amsterdamse gracht. En we hebben het net over AI, dus ze worden echt heel slim. Maar het is verschrikkelijk moeilijk om... Iemand komt tegemoet of iemand komt van rechts. Je kijkt iemand in de ogen. Dat kan een AI niet. In de ogen kijken, interpreteren. Echt dat. Oké, daar ben ik ook van overtuigd. Maar heel veel stappen daarvoor. Ja, daar zie ik nu al dingen dat ik denk van... Ja, dat slaat nergens op hoe goed het is. Dus,
wat dan?
Nou, je moet echt even kijken naar die filmpjes van Full Self Driving. Op YouTube met die beta-versies die nu in Amerika... wel wordt uitgerold, groter dan de beta-groep. Die ik heel mooi vind. En er komt een auto die rijdt. En die moet naar links. Dan moet je natuurlijk naar de... Je rijdt aan de rechterkant. Dus die sorteert voor aan de linkerkant. Want anderen moeten rechtdoor. En je moet dan naar links. En dan steekt er iemand over. En dan moet je auto inschatten. Moet de auto inschatten. Ga ik voor die voetganger of na die voetganger? En dan... die voetganger kan natuurlijk sneller gaan lopen. Ja, dat moet je maar inschatten. Hij kan sneller lopen, minder snel lopen. En die auto, weet je, kies dan, ik ga erachter. Nou ja, dat soort, ja, dat zie je bij de, dat vond ik ook zo mooi, de Autonomous Day van Tesla. Ja, dat weet je, vind ik zo mooi. Gaan ze gewoon de hele dag Autonomous Days. Alleen maar voor recruitment. Ik weet dat het zo is. Maar weet je, dan krijg je dat soort filmpjes te zien. Ik vind dat, Ja, ik vind dat mega knap. En dan kun je ook niet in de ogen kijken, maar inschatten van de intentie van iemand. Een oudere, die vind ik ook mooi. Een oudere Tandems David 2 jaar geleden of zo. Dat je inschat of een auto naar links gaat of naar rechts. Dus rijdt iemand een beetje raar en gaat hij naar rechts of niet. Dus dat is allemaal, ik geef nog één positieve en dan ga ik echt alles keihard afbreken. Een auto, dus normaal gesproken, als een auto stilstaat op de weg en je komt met je autopilot aanrijden, je rijdt er bovenop. Dus dat ben ik gewend, dat je me even op moet letten. Ik heb het zelfs een keer meegemaakt, hè, in Soest. Er stond een auto, stond half geparkeerd op de weg. Ik let natuurlijk niet op, want ja, ik heb autopilot aanstaan. En ja, en toen piep, 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 maar ik was te laat, logisch. En toen schuurde mijn auto van voor naar achter helemaal open. Oh. Ja, omdat, ja, hij remde niet. Stom van die auto. Dus, maar goed, die auto staat dus stil op de weg. En dan moet je dus, hij stopte wel in die beta-versie van die full self-driving. Dan moet je dus inschatten, kan ik daar voorbij? Maar dan moet je dus naar voren kijken of die weg vrij is. En inschat hoe hard rijdt die auto die daar aankomt. Ja, okay. En reden gewoon voorbij. Hij is nu, en dat verstoort me, omdat al die lawsuits, al die rechtszaken zijn er nu in Amerika. Nee, het stoort me niet. Dat is heel verstandig en gevaarlijk enzovoorts. Zijn er nu allemaal rechtszaken in Amerika? En omdat mensen dood zijn gegaan? Weet je, in Amerika gooien ze eerst een auto op de weg. Dan gaan ze kijken, is dat veilig of niet? Dus nou, iedereen is boos en allemaal rechts. En dan krijgen ze, willen ze geld hebben van Tesla. Want Tesla heeft toch heel veel geld. Nou, dat soort gedoe. Echter. Wat hij dus nu doet, hij is veel voorzichtiger. Die auto, ja, weet je, zet er echt EU regulation. En dan doet mijn auto ineens gewoon de afstand is zeg maar 10 meter tot de voorligger.
Gewoon aan de veiligheidsknop zitten draaien.
Ja, gewoon irritant. Ja. En kijk, dan ook echt negatief. Nog één positief ding. Die auto, weet je, er gebeuren minder ongelukken. Volgens Tesla, hè? Volgens Tesla. Ja.
In theorie.
Met autopilot dan zonder. Nee, het is allemaal... het is een ontwikkeling. En ik hoop dat dat verschrikkelijk snel gaat. En dat die computer sneller is. En dat die sneller rekent. En ik heb nu bijvoorbeeld ik heb er nu december 2020 versie. Daar zit een hardware versie 3 in. Sneller computer. Ja, je merkt gewoon dat die smoother is dan die hardware versie 2.
Ja.
Dus ja, ik denk dat we dat heerlijk is.
En nou zou je gaan kraken.
Kraken. Kraken van de autopilot? Nee, ik kan dan alleen maar kraken. Nee, ik kan alleen maar kraken van dat je het belooft en het gebeurt. Inderdaad, dat is een dingetje.
Ik wil trouwens nog vragen, die video's. Als ik een video zie, denk ik altijd, okay. Hypothese 1 is, hij is geëdit. En ik zie niet iets wat echt is gebeurd.
Bedoel je de video's van Tesla zelf?
Ja, waar je
het zijn allemaal beta users die wel belang hebben. Dan annoteren ze als, zeg maar, als iets misgaat. Dus dan remt hij bijvoorbeeld. En dan annoteren ze, hier gaat het fout. Dat was bij de beta versie. Maar nu is die beta versie open. Het zijn nu wel journalisten die dat testen.
Ja, ik heb van de week nog een filmpje te kijken erover.
Ja.
Marcus Brown.
Ja, Marcus Brown. Ja, goed hè?
Dus die zijn geloofwaardig.
En dat gaat, dat is zeker geloofwaardig. En dat gaat dan redelijk in de stad en goed op de snelweg.
Ja, precies. Nou, en dat is een beetje wat het is.
Ja, maar dat is volgens mij al 5 jaar. Dus,
okay. Nee, maar goed. We moeten nu wel even de auto-industrie toch... Kijk, ik snap echt niet... En die discussie hebben we vaker gehad, maar ik blijf het herhalen. Want het stoort me verschrikkelijk. Dat die auto-industrie niet meer resources zet op... Full self-driving, op de veiligheid, stoppen voor je voorligger, herkennen van dat er een voetganger komt. En dat ze allemaal 72 kleuren in je auto, dat je kan veranderen, dat je, wat kan je nog meer, je klakson op afstand bedienen. Weet je, de fart wat Tesla doet, slaat ook net. Weet je, spelletjes in de auto, ik kan spelletjes in de auto spelen. Ja, waarom? Ja, leuk als je kinderen, maar weet je, dat... En dat betaal je ook voor allemaal. Dus dat is natuurlijk allemaal onzin. Maar nu even af wat hij echt moet leren. Je rijdt gewoon en er komt een beetje snel een fietser van rechts. Die gewoon stopt. Hij gaat vol de remmen.
Oh ja.
Dus de ghost braking is nog toch wel behoorlijk. Ik krijg zeer binnenkort, maar daar wacht ik al 2 jaar op. En ze hadden nu 27 december gezegd, maar ik heb nog steeds geen sms'je gehad. Zou ik mijn nieuwe S krijgen? Maar ik heb nog steeds een sms'je, dus ik krijg hem waarschijnlijk niet. Weer niet. Dus ik moet weer 1 jaar wachten. Mooie.
Ja.
Mooi. En ik, ja. Nee, ik wacht er al 2 jaar op.
Ja.
Nu, 2 jaar.
En je zegt, ik kom er 1 jaar bovenop.
Nou, dat weet ik niet. Maar okay. Het stuurde me een mail dat die 27 december... Oh, dat is trouwens, denk ik, dat deze live gaat... Dan heb ik ofwel een nieuwe auto, maar ik denk het niet. Nee, ik denk niet dat ik hem heb. Want ik zou een sms'je krijgen voor aflevering. Ja, het is ongelooflijk. Dus ja, maar dat is ook interessant.
Pruts.
Hè?
Pruts.
Geprust. Nee, maar het is ook interessant. De waarde van Tesla. Door Twitter, hoeveel aandacht.
Mooi bruggetje, Ben.
Waarom?
Twitter. Twitter. Het volgende onderwerp.
Ja, dat vond ik...
Maar inderdaad, de waarde van Tesla staat nu ook...
Beurswaarde is ook gehalveerd of zo.
Omdat, ja, nou ja, precies. Omdat Musk zo gek aan het doen is.
Ja.
Mede.
Ja.
Moet hij opstappen als CEO?
Ik heb gestemd dat hij moet blijven.
Echt waar?
Ah, nee, maar kijk. Weet je wat? Dat is echt een probleem. Kijk, ik vind het aan één kant super. Dus Ben vindt het super grappig wat er gebeurt. Dus iedere keer moet ik lachen.
Grappig is het wel, ja.
Ja, dat kan. Weet je, dat we een samenleving hebben gebouwd. Dat mensen dat serieus nemen. Dat... weet je wel, het oppompen van beurswaarden. Nou, ik ga daar straks diep op in, want dat is de ene kant. En de andere kant is, besef ik me, maar dan moet ik met mijn ratio doen en niet met mijn gevoel, besef ik hoe link het allemaal is. Dus hoe link het is, weet je, dan denk ik gelijk aan Capitool 6 januari, weet je, het oproepen, weet je, de macht in handen van één man, en dan moet ik serieus worden, en dan moet ik denken, oh, welke regelgeving, de DSA, de DMA, gelukkig komt daar, dan krijg je dat hele verhaal.
Ja, maar als je het nu heb je het meer over Twitter dan over Tesla.
Ja, maar we gingen van Musk...
Ja, nou, ja. Dat was mij even niet duidelijk. Maar
ja, oké, okay. Ja. Ja, we gingen... Ja,
blijf scherp, Herbert.
Ja. Nou, dus... Dus de Ben gewoon, ja, die vindt dat eerste, het gewoon een soap. En dat die, een paar dingen, die is een soap. En daarna kom ik weer met het serieuze verhaal. De soap. Dingen die mij dit jaar met Twitter meestal ik dacht van, dit slaat nergens op. Iedereen heeft andere dingen. De eerste was de berichten die naar buiten waren gekomen. Dat hoe Musk die dat geld bij elkaar sprokkelde. En hoe hij dat kocht. En echt, ik heb ze nu niet voor me, maar ik doe even een paar uit mijn hoofd. Letterlijk dat hij tegen die gast van Goldman Sachs, of was het tegen Mark, tegen wie had hij nou van? Nee, tegen de founder van Oracle. Van,
Larry Ellison.
Ja, Larry Ellison. Ja, doe je mee? Ja, voor hoeveel? Ja, doe me. Ja, sommigen gaan mee met een miljard. Nou,
die
doe
sms'jes.
Maar. Ja, precies, ja. Doe maar een miljard. En ongelukkig zou het een rechtszaak worden, waardoor dat naar buiten kwam. En ook Mark Andreessen 205, weet je, dat is... Dus ook, we hadden het net over Web3 en de A16Z zit vol in Web3 en crypto. Dan gaan ze groot maken, pompen alles op. Dat is een serie, dat is de venture capital van de wereld. Die bepalen waar tech naartoe gaat. Ik snap niet, als mensen lezen dat hij zegt van... I give you 245 miljoen dollar, dus zonder voorwaarden.
Ja.
Dan denk ik, hoe kan iemand dat soort types nog ooit serieus nemen?
Ja.
Dat is voor mij... Dus dat is ook met Elon Musk. Dus als je dat volgt, hoe hij nonchalant bijna in een weekend... Nou ja, ik ga Twitter maar kopen.
Ja, even tussendoor, hè.
Ja,
we hebben hier ook nog een technoloog gewijd aan Elizabeth Holmes en Theranos. En daar had je dus ook investeerders die wilden er vooral bij zijn... En deden helemaal geen due diligence.
Nee.
Van wat heeft dat bedrijf eigenlijk gepresteerd? Ja. En wat kunnen ze eigenlijk wel, wat kunnen ze niet? En wat is hocus pocus?
FTX.
FTX.
Wordt daar ook vaak in die vergelijking genoemd. Dat daar ook amper onderzoek is gedaan. En hoe dat zat met Alameda Research. En dat is kennelijk... we zijn inderdaad in een soort techlandschap beland. Waar dit met visie geldt en zo. Dat wordt gewoon maar over de balk gesmeten. Of
en we zien wel wat... blijft plakken en wat niet blijft plakken.
Ja.
En dan zeg je... Nou ja, dat lijkt mij... Kijk, waarom? Omdat wij alles... weet je, als serieus willen doen... of willen nadenken, weet je, het moet een beetje zorgvuldig. Maar je merkt dus dat die... machtige techmensen... Ja, die lijken maar wat te doen. Inderdaad, we flikkeren geld er tegenaan... en wat blijft plakken. Dat was het eerste wat Mark Zuckerberg... natuurlijk altijd zei... We proberen maar iets en het blijft plakken. En dat zie je dus ook. En dat kwam natuurlijk omdat geld gratis was. En dat hebben we natuurlijk zelf veroorzaakt. Maar dat vind ik ongelooflijke. Dus dat weekend dat hij het kocht en toen die sms'jes, dat hij er toen weer vanaf wilde, vond ik ongelooflijk. Nou, en toen, oh ja, dat vond ik ook ongelooflijk. Dat onderschatten van Musk, hoe dom ben je, dat hij dacht dat je niet hoeft te modereren.
Ja.
Maar dit is toch, iedereen die een beetje nadenkt, die snapt, je kan mensen niet vrij in een kooi laten. Je kan niet zonder regels. Nee. Kunnen mensen niet. Mensen kunnen zich niet beheersen. Die hebben allemaal gevoelens. En die gaan allemaal rare dingen doen. Je moet regels hebben. En dat was voor mij de tweede. Nou, en dan zie je de, en toen al die maatregelen dat je niet hoeft te doen.
Nou ja, en wat nog sterker is als het gaat dus, hè, om de leiderschapskwaliteiten van Musk. Dat als je kijkt naar zijn eigen tweets. Ik heb zelf nog getwitterd. Moet hij Musk niet een keer van Twitter afgegooid worden? Ja. Want wat hij zelf zat op te twitteren, dat kan dus echt ook helemaal niet.
Dat hij zei dat Fauci...
Ja, prosecute Fauci. Ja.
Fauci, dat is toch ongelooflijk dat hij dat zei?
Ja,
ja, en ondertussen gaat hij zelfs zover. Dat heeft hij volgens mij nu weer teruggedraaid. Maar zegt hij van, je mag Mastodon niet meer linken op Twitter.
Ja, dat soort dingen. Dat klopt.
Is hij de free speech absolutist en dan dat.
Ja. En dus dat gaat. Maar, en dan zie je ook dus de korte termijn. Weet je, want dan die journalisten eraf. Want weet je, doxing van zijn vliegtuig. En die komen dan weer erbij. En het is allemaal pure willekeur.
Ja.
Dus dat is het. Voor mij is dan de. En dan vraag jij je natuurlijk af. Ja, nee, dat is Elon Musk. Maar hallo, hij heeft wel dus Tesla. Een van de meest. Weet je, best wel waardevol bedrijf. Vooral in de automotive-industrie. Hij heeft SpaceX, ze gaan raketten naar de maan. Dus die man heeft wel iets opgezet.
Ja, het rare is dus dat nu door... daar wilde ik het eigenlijk met je over hebben. Door zijn gedrag bij Twitter doet hij ontzettend veel schade aan het merk Tesla.
Ja.
Als ik het goed begrijp, dan zijn nu potentiële klanten van Tesla... zijn zich aan het afkeren en kopen geen Tesla meer. Ja. Omdat Musk... Twitter op stel te zetten.
Ja. Nou ja, wat ik een hele goede analyse vond, die heb ik vanochtend volgens mij gelezen, is dat de mensen die Tesla's kopen, dat zijn, dat heet in Amerika dan liberals, dat zijn dan democraten die best wel, in ieder geval, die zien klimaatverandering als een probleem. Nou, dat soort mensen, over het algemeen progressieve mensen. Vervolgens roept Musk van naar prosecute Fauci. Ja. Ja, dat is gewoon een compleet andere doelgroep.
Ja.
En de Trump-gedachtegang mensen, die kopen geen Tesla's.
Ja, want hij gaat naar de rechterkant. Ja. Dan had hij zo'n mooi grafiekje dat alles is opgeschoven.
Hij waardoor zegt zelf dat hij in het centrum zit, maar hij is nu gewoon rechts dingen aan het roepen. Mag je lekker vinden, maar ja.
En dan kan je natuurlijk zeggen van je laat je toch niet door de founder van Tesla, Elon Musk, beïnvloeden, want je vindt die auto prettig of niet. Dat kan. Maar goed, een beurswaarde.
Auto is een emotioneel ding, Ben.
Plus gewoon de waarde van een bedrijf hangt heel erg van je brand af. En dat gaat dus naar beneden, waardoor je weer minder kan investeren, waardoor mensen minder in geloven, weet je, dan gaat het toch steeds minder. Maar goed, dat was dus de ongelofelijke kant en dat is vooral dat ik al jarenlang, ik ben al oud, me verbaas dat leiders dingen doen dat je denkt, en dat komt vaak niet naar buiten, maar vaak door rechtszaken komt het wel naar buiten en dan denk je van jeetje. Ik denk ineens aan Gerard Sanderink hebben ook een
gebrek aan tegenspraak.
Ja.
Absolute macht.
Ja, dus dat is de ene kant. En de andere kant, dus mijn rationele kant, snap van hoe gevaarlijk dat is. Dat je dat niet goed modereert. En dat het moet gebeuren. En hoe doe je dat dan? En in hoeverre? Ik vond een fantastische, die was van, die stond op TechDirt. En die, ik doe een beetje uit mijn hoofd nu, maar die vond ik heel mooi. Dus Musk dacht eerst van niet modereren, dat kan. En dan komt er iemand ineens, die heeft... die is wapens aan het verkopen. Ja, dat kan niet. Oh, die persoon moet eraf. En dan, maar die moet eraf. Dat klopt. Dan gaat iemand muziek met rechten. Nee, dat kan ook niet. Nee, die moet er ook af. En dan is ineens dan wordt een hele groep wordt gehaat. En die wordt zo gehaat. Die groep moet ook modereren. En dan gaat dus, je bent daar nooit mee klaar. Want mensen veranderen, dus dat is onmogelijk. Ja. Nou, en dan is het natuurlijk heel interessant dat we nu... regelgeving, wetgeving, DMA, DSA, dat die eraan komt. Ja, en om dat allemaal in bedwang te houden. En de meest interessante vind ik nu, die vind ik ook mooi. Je krijgt de AI Act, daar hebben we natuurlijk vaak over gehad.
Ja.
En een van de dingen zijn, en daar komen we niet goed uit. Een van de dingen, en we hebben het aan veel mensen gevraagd. Een van de elementen in de AI Act die nog niet door is, is dat de maker, daar hebben we het tegen met Max Welling ook over gehad, dat de maker van het algoritme verantwoordelijk wordt voor de gevolgen. Max Welling zei al van, hè, dat kan helemaal niet, dat slaat nergens op. Maar dat, weet je, dat gaat natuurlijk echt anders geformuleerd worden.
Een politicus. Echt iets voor een politicus om.
Ja, maar goed, dat kan niet. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat verder gaat en zich er uitspeelt. En door die regelgeving, of echt big tech wordt gebroken of niet. En bijvoorbeeld, mooi voorbeeld, deze maand. Apple, waarschijnlijk door de Digital Markets Act, dat ze nu buiten de App Store, dat je ook apps moet kunnen downloaden.
Sideloading.
Sideloading. Ja. Nu wel. En ik denk dat, weet je, dat zie je ook in de Android Store, 90% is volgens mij via de Play Store en de rest is sideloading. Dus dat is maar heel klein.
Ja.
Maar je ziet nu al die
verschuiving, hè?
Ja, die verschuiving, die verschrikkelijk. Dus dat vind ik mooi.
Okay. Maar ik vraag het me af of er genoeg gaat veranderen in die zin. Dat jij denkt, jij zegt, nou ja, big tech openbreken. Dat gaat denk ik niet met deze.
Genoeg twee. Gaat veranderen om wat te bereiken?
Nou ja, Ben noemt net de big tech veranderen, fundamenteel veranderen, openbreken.
Ja.
Ja, met DMA en DSA gaat dat niet gebeuren.
Natuurlijk niet.
Nee, nog.
Maar goed.
Mag je?
Goed. Het is wel noodzakelijk.
Ja, dat is wel waar.
Is gebleken.
We hebben nog digitale transformatie en extern brein.
Nou, waarom? Omdat ik, weet je, we hebben allemaal mooie praat. En kijk, wij vinden digitale transformatie moet altijd om lachen. Ja, we beginnen allemaal te lachen, want dat vinden we verschrikkelijk. Maar toch hebben we dit jaar, na 6 jaar heb ik het er doorheen gekregen, hebben we een uitzending gemaakt over digitale transformatie. Met Mark
Die
Derksen.
Viel erg in de smaak.
Die viel erg
op gereageerd. Vooral op LinkedIn.
Ja, maar Mark Derksen is natuurlijk een.
Maar daar zitten die mensen ook een beetje. Een
influencer-kanon.
Ja. Ja, zeker.
Dat is een kanon, dus die kan dat. En wat ik heel prettig vond. Kijk, ik heb natuurlijk mijn dagelijkse werk dagelijks mee te maken met dat soort. Ja, weet je, vaak denk je, het is alleen maar buzzword, bingo. Het slaat allemaal nergens op. Maar hij legde wel heel goed, weet je wel, tussen digitalisering, processen veranderen en mensen veranderen. Dus cultuurverandering. En weet je, wij hebben het heel vaak over digitalisering. Je maakt iets digitaler, je maakt iets effectiever. Maar wil je echt iets voor elkaar krijgen wat wij dan iets minder interessant vinden, moet je ook de processen veranderen van een organisatie. Moet je ook de mensen veranderen in een organisatie. En ja, daar heb je mee te maken. En je moet dat dus, wil je een technologie voor elkaar krijgen. Weet je, wil je dat mensen het gebruiken, dan moet je dat serieus nemen. En vaak hebben wij in de technoloog, vinden we alleen maar die digitalisering het mooiste. Weet je, hoe automatiseer je dat en hoe zit die nitty-ditty details, nerd dingen eruit.
Ja, wat zijn de features? Wat
zijn de features? Dat vinden we mooi. En, maar ik was toch blij dat we dat wel een keer hebben gedaan, want dat maakt het onwijs ook duidelijk. Want kijk, uiteindelijk is de technoloog naar mijn idee ook van, hey, wat is de technologie, wat is de impact op de samenleving, op de mensen en wat doen we ermee? Nou, en dat was een van de elementen, digitale transformatie. Dus ik hoop dat jullie toestaan dat we ooit in de toekomst dat nog een keer mogen doen.
Ja, vast wel.
Mooi.
Vast wel.
En, we zijn bijna weer terug bij het begin.
Ja,
extern brein.
Ja.
Onwijs interessant. Extern brein. Dat heeft weer te maken natuurlijk met een brain interface. Want wat ik. Kijk, ik vergeet heel veel. Ben ik de enige van in de wereld, dat weet ik. Ik vergeet heel veel. En dan wil ik heel snel iets opzoeken. Nou ja, dan neem je de Google, je moet opzoeken enzovoort. Maar het is heel fijn als je snel iets kan vinden. Nou, toen hadden wij Martijn Aslander en we hadden echt, wat is dit voor onderwerp, extern brein. En hij zei, je kan...
Buzzword bingo gesproken.
Precies, over buzzword bingo gesproken. Je kan een extern brein maken. Toen heb ik, want, het is, oh ja, dat is ook gaaf. Kijk, soms ga ik blind mee. Dan denk ik, ja, dit kan nooit, dit gaat niet, enzovoorts. Maar dat is heel leuk, als je over, dan moet je blind meegaan. Dus ik heb Martijn uitgenodigd. Ik heb met collega's een projectgroep gemaakt. Ik heb echt, ik dacht van wij, ik wil een persoonlijk extern brein. En dat heb ik bijvoorbeeld gedaan. Mijn tool was in Notes met hashtags. Maar nu heb ik zoveel hashtags in Notes. En zoveel hashtags DSA, DMA. Dat ik niet meer weet welke hashtag DSA, DMA de juiste is. Dat ik even snel kan vinden wat het is. Dus het werkt ook wel niet. Nou, en hij had, hoe heette die andere? Had de andere tool. Die gebruik ik niet. Dus ik heb mijn persoonlijke extern brein. Met een groep mensen. Dus wij zouden een extern brein moeten hebben. En ook voor een organisatie, maar ook voor de samenleving extern brein. En ik ben all the way gegaan. Ik heb gewoon, Weet je, mensen vrijgespeeld. Dit is het project. We gaan helemaal dit doen. Resultaat mislukt. het lukt niet. En hij zei natuurlijk wel, het is voor over... Ja, dat zeggen ze natuurlijk altijd, die believers. Het is over 10, 20 jaar, dan kan dat. Maar het liefst heb ik natuurlijk extern brein, je denkt eraan.
En waarom mislukt het?
Waarom mislukt zoiets? Omdat... het is een beetje input-output. Weet je, je moet echt gedisciplineerd zijn om jouw input goed te maken. Kijk, die tools die zijn er inderdaad wel. Dat kan wel. Maar ik zal een voorbeeld geven. Wat ik nu als methode heb. Ik lees een artikel op mijn mobiel. Dan sla ik hem direct op in mijn notes. Want dat is heel makkelijk. Weet je, opslaan, delen. Ik deel hem wel eens met jullie. Maar ook in mijn notes, dat is dan onthouden. Dan heb ik eind van de week heb ik een hele rits met artikelen die ik heb bewaard. En dan is de bedoeling, dat heb ik 3 weken voorgehouden, dan even bij te schrijven wat het in het kort is, wat hashtags erbij, zodat ik me bouw aan mijn externe brein.
Wat aan werk.
Ja, dan heb ik 3 weken voorgehouden. Dan denk ik, dan volgende week doe ik alles. Ja, en nu is het weer 1 grote brein. En dat is natuurlijk met alle tools die je gebruikt, input, output, weet je. Je moet het garbage in en hele mooie dingen eruit. Maar ja, het is gewoon fascinerend dat mensen daar dan in geloven en dat dan kunnen verkopen.
Ja, maar ik denk wel dat het...
Een boek daarover.
Ja, nee, en een boek erover kunnen schrijven. En dat ik erin geloof.
Ik denk wel dat het uiteindelijk kan werken. Inderdaad, als je die apps, die zijn designer, zeg je inderdaad. Dan hangt het echt af van je discipline. Dat je steeds goed die aantekeningen maakt. Dat je, weet ik veel, uit die artikelen de passages haalt die je interessant vindt.
Ja, maar dat is een vaardigheid op zichzelf. Dat is iets wat je echt moet kunnen.
Ja,
iedereen kan dat. We zijn allemaal lui, dat sowieso.
Het onwijs, het begint met een behoefte, toch altijd? Hè? Mensen hebben een behoefte, je wil iets. Iedereen wil dit. Iedereen wil. Je denkt ergens aan, je bent vergeten. Dat je het heel snel kan vinden. Dat is gewoon behoefte nummer 1.
Ja.
Nou, dan zijn er de mensen die proberen oplossingen te verzinnen. Deze oplossingen zijn er nog niet. Maar het is logisch dat nog even naar je spraakassistent misschien, maar dan vindt hij weer niet het goede.
Zal ik eens een stelling in de groep gooien?
Ja, graag.
Je had het over Google, hè? Soms dan kom je eruit met Google. We zijn door de tijd heen eigenlijk. Google, mijn stelling is, Google is goed genoeg. Dat is heel simpel. Ik heb het namelijk ook heel vaak. En je hebt Google, het staat even voor alles wat je kunt doen om iets terug te vinden. Hè. Er zijn ook andere. Ik zoek ook wel eens via een Windows zoekopdracht in mijn eigen bestanden. En er zijn allerlei in mijn e-mail niet te vergeten.
Ja, e-mail heel. Ja.
Ja. Dus die dingen die er zijn om terug te vinden. Hey, ik dacht aan iets en wanneer was het ook weer? Op die manier, die manieren die er gewoon zijn, waar je niks extra's voor hoeft te doen, vind je een deel van wat je zou willen terugvinden inderdaad terug. Voor de rest moet je zo belachelijk veel investeren om dat ook nog terug te vinden, dat het niet waard is. Dat is mijn stelling. Jij beschrijft dat. Dat je dus de hele week bezig bent met dingen op te slaan en dan in het weekend ga je nog eens een keertje samenvatten. Dat is veel te veel werk voor die enkele keer dat je nog iets wilt terugvinden.
Jij kan verantwoorden tegen jezelf dat je geen extern brein hebt.
Ja, maar goed, bijvoorbeeld, ik zal nu even, dus we zijn door de tijd heen, maar dan zal ik even eentje pakken, die ik opsloeg. Ja, van Joey Schiffer, dat is die assistent van Casey Newton, met de platformer. En dan heeft ze van, ik zal hem nu even openen, die tweet die ze had, dat is een tweet die ik dan opsla. New Twitter currently does not have admin access to some of its GitHub dus
repository.
Ja, repository contain Twitter. Oké, dat is een verkeerde. Maar goed, dan denk ik, ik moet iets met Twitter, repository, GitHub, daar moet ik iets mee. Maar dat wil ik dan onthouden.
Het is wel echt een extern brein van Ben van den Burg, dit. Ja. Hè? Het gaat dus nog alle kanten op.
Het is net zo chaotisch als Ben van den Burg zelf.
Ja, precies, ja. En daar wil ik het zo graag vinden, snap je? Ja. Ik blijf gewoon zoeken.
Ja, maar dan moet je echt een systeem voor jezelf ontwikkelen. En dat gewoon passages. Ja. Goed.
Nou ja,
succes ermee, Ben.
Ja, luister, dankjewel.
We moeten nog even goede voornemens maken. Oh. Ik zal beginnen, want dan kan jij afsluiten. Wil jij nog goede voornemens mededelen, Ben? Daniel.
Ik ga er nu even over nadenken.
Mijn goede voornemen is dus minder tijd doorbrengen achter het beeldscherm. En eerder liever minder dan meer gebruik te maken van technologie. Meer het bos in. En meer rondkarren op de straat.
Maar ik zou zeggen gewoon meer gebruik maken van het beeldscherm. Ja? Ik ga me gewoon verder blijven verdiepen in AI. Want dat vind ik echt interessant. Dat is echt, dat heeft iets bij me losgemaakt afgelopen jaar.
En dat ben ik met je eens. Hè? Dat is iets waarvan we later nog tegen elkaar zullen zeggen. We waren erbij toen het begon.
Ja, is gaaf.
Mag het ook niet zeggen. Want ik schiet mezelf in mijn voet, maar ik doe ook nog ander werk. Dan schrijf ik stukjes 1 en 2 over ongelukken en weet ik veel. Nou, als ik dat voor het eind van het volgend jaar geautomatiseerd kan doen.
Man.
Dat lijkt me gewoon gruwelijk.
Dan moet je ook doen, jezelf weg. Je moet alles wat onzinnig is niet meer doen.
Ja, maar dat is dan de... Ik bedoel, ik vind het prima om te blijven doen. Maar ik vind het dan leuk om dat als uitdaging om dat geautomatiseerd te krijgen.
Ja. Maar je daar ook zelf actief voor in te spannen.
Ja, want het schrijven van die prompts en zo, dat is helemaal niet makkelijk. Dat is echt, je moet het ding leren gebruiken.
Ja.
Alleen, het is wel een hele krachtige tool als je hem leert gebruiken. Ja. Daar ben ik van overtuigd. Dus dat is mijn voornemen.
Mooi, Ben?
Ja, ik blaas heel hard. Want ik vind echt verschrikkelijk. Want ik heb niet echt een voornemen. Want als ik een voornemen heb, dan doe ik het nooit. En want ik doe het.
Waar, wij ook niet.
Nee, maar dan weet je, ik doe het altijd gewoon, als het nu moet, dan moet het gebeuren. Dus ik ben niet zo een plannen, maar weet je, het als ik voel dit moet, dan moet het. Dus niet van meer tech of minder tech.
5 dagen op de Noordpool.
Dat zou ik mooi vinden. 5 dagen naar de Noordpool. In de sneeuw slapen.
Dat vind ik een heel mooi voornemen.
Dat is een heel mooi voornemen.
Goed.
Dit was de technoloog voor 2022.
317.
317. Ja. En volgend jaar zijn we er weer met volle moed. Met fantastische gasten gaan we er weer tegenaan.
Daniel Mol bedankt. Ben van den Burg bedankt.
Herbert bedankt. Daniel.
Ja. En
jullie bedankt.
Luisteraars bedankt. En heel graag tot volgend jaar. Dag allemaal.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.